Goedemorgen, luisteraars. We hopen vanmorgen de laatste meditatie uit het boek van Bunyan te lezen voor u. Waar boven staat, wat geen oog heeft gezien. En dan een korte inhoud. En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En in haar zal niet inkomen iets dat onrein en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Openbaringen 21 van 24 tot 27. Korte inhoud, aankomst in de stad. Bunyan ziet dat er ook een weg is van de hemelpoort naar de hel. Deze laatste overdenking handelt over het ingaan van Christen en zijn metgezel in de heilige stad. De stad die het doel van hun pelgrimsreis geworden was. En die ze tenslotte uit de hand des Heren hebben verkregen. Bunyan beschrijft ons aan de hand van vele schriftplaatsen iets van de vreugde van het Rijk der Hemelen. We zien hoe de blinkende hen vergezellen en met hen spreken over de zegeningen die nu zeer nabij gekomen zijn en over de vreugde van de hemelingen die hen komen begroeten. Daarna lezen we hoe ze, naar de poort komende, het getuigschrift dat in een ver verleden aan hen gegeven was, moeten tonen, waarop dan op het bevel des konings aan hen de toegang door de poort in de stad verleend wordt. We zien hier een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen in, welke we niet letterlijk nemen. Want we geloven wat de Heidelbergse catechismus zegt over het afsterven van Gods kerk in de uitleg van het artikel van het eeuwige leven staat dat Gods volk van stonde aan met Christus hun hoofd in de hemel verenigd zal zijn. Maar hoe dit alles zal toegaan is een verborgen zaak. Daar kunnen we niet inkomen. We kunnen ons dat niet voorstellen. Als we aan een sterfbed staan en getuigen zijn van strijd of van een blijmoedige verwachting, en als dan de laatste adem wordt uitgeblazen, dan weten we dat de ziel van Gods kind van stonde aan tot haar hoofd in de hemel opgenomen wordt. Hoe dat alles gaat, weet de Heere alleen. We behoeven alles niet te weten. In Bunyans levensbeschrijving, genade overvloeiende, lezen we, als hij van het einde van zijn leven spreekt, blikkende naar die Godstad, dat hij niet anders deed dan uitroepen, Christus, Christus, uw aangezicht te zien, uw aangezicht te zien. Dat deed een blijde glans over hem komen en hem reeds vervuld zijn met een weinig van de hemelse vreugde. Welnu, dat klinkt ook door in het stukje dat we hier lezen. Met begrip dus voor het feit dat dit één wat menselijke afbeelding is van hetgeen eigenlijk in woorden niet uit te beelden is, mogen het onze harten tot die jaloersheid verwekken, waarvan Bunyan zelf ook spreekt. Want als hij die mensen binnen ziet gaan en hij in die stad heeft mogen blikken, waarna zij de poorten sloten, dan staat er achter: en toen wenste ik mijzelf onder hen. Daar zou ik wel een streepje onder willen zetten. Wat is dat toch een onuitsprekelijk gelukkig volk. Toen ik dat zo las hier, ach, toen wenste ik mijzelf ook onder hen, dan kan er wel eens een ogenblik zijn dat men zo'n betrekking op die heilige God krijgt, dan nooit meer te zondigen, nooit meer aan de verzoekingen van de vorst der duisternis en van de wereld onderworpen te zijn en eeuwig God te mogen grootmaken, zoals Bunyan het ook zo heerlijk beschrijft. Als ze nu tot de poort naderden, ziet, zo kwam een menigte hemelse heerlegers uit, hen tegemoet, en door de twee andere blinkende werd hun gezegd, dat zijn de mannen die onze heren hebben lief gehad, toen ze in de wereld waren, die alles verlaten hebben voor zijn heilige naam, en hij heeft ons uitgezonden om hen te gaan halen, en wij hebben hen tot hiertoe op de weg, door hen verkozen, gebracht, dat ze mogen ingaan en hun verlosser in het aangezicht zien met blijdschap. Is dat Bijbels? Zegt de schrift niet dat de engelen God zijn uitgezonden tot dienst dergenen die de zaligheid beërven zullen? Al kunnen wij die engelendienst niet altijd bevatten, toch zegt de schrift dat hij zijn engelen zal bevelen, dat ze u behoeden op al uw wegen. Bunyan zegt ook nog, toen juichte dat hemelse heerleger met groot gejuich. Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Het is alsof hij wil zeggen, er zal blijdschap zijn in de hemel. De heiligen in de hemel zullen zich verheugen over iedere pelgrim die uit de strijd van het leven in de heilige stad zal komen. Ook kwamen thans velen van des konings bazuiners, gekleed in witte en blinkende klederen, om hen te begroeten met welluidende tonen, deden zij zelfs de hemelen weergalmen van het geklank. Deze bazuinders riepen Christen en zijn metgezel het duizendmaal welkom toe van hun komst uit de wereld, en ze deden dit met gejuich en bazuingeschal. Daarom omringden zij hen van alle zijden. Sommigen gingen voor, anderen achter, sommigen ter rechter en anderen ter linkerhand, om hen als het ware tot een wacht te zijn door de hogere sferen. En gedurig bliezen zij, al voortgaande met welluidende geklank op hoge tonen, zodat het voor degenen die het konden aanschouwen was alsof de hemel zelf was neergedaald om hen te ontmoeten. Denk ook in dit verband aan wat we lezen in Psalm 68. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo vol roem en eer, zij aan uw volk gebleken. De zangrij trad de speelrij voor, in het midden ging het vrolijk koor der trommelende maagden. Ongetwijfeld heeft Bunyan, die zo bij de schrift leefde en de beelden aan het woord Gods ontleende, zoiets in gedachten gehad, toen hij als het ware hier de heilige zag ingaan en hij de zangrij en de speelrij zag voorgaan met het vrolijk koor der trommelende maagden. Zo gingen ze tezamen verder. En terwijl ze voortgingen, beduidden deze bazuiners telkens en telkens weer, door hun muziek te begeleiden met blikken en gebaren, aan Christen en zijn broeder, hoe welkom ze in hun gezelschap waren en hoe grote vreugde ze hen tegemoet kwamen. En thans waren deze mannen, als het ware reeds in de hemel, nog voordat ze er aankwamen, opgetogen door het gezicht der engelen en door het horen van hun welluidende tonen. Hier hadden ze ook de stad zelf in het gezicht, en ze verbeelden zich dat ze al de klokken hoorden luiden om hen te verwelkomen, maar bovenal de heerlijke en blijde gedachte die ze hadden, dat ze daar zouden wonen, met zulk gezelschap, en dat voor eeuwig en altoos. O, welke tong of pen is in staat hun heerlijke vreugde uit te drukken. En zo kwamen zij aan de poort. En weten we wel, het is maar een ogenblik, van stonden aan verenigd met Christus, hun hoofd in de hemel. Maar Bunyan beschrijft het als het ware als een gang, hoe, door de rivier heen gegaan zijnde, de vreugde van de hemel hen reeds zal vervullen. Toen zij bij de poort kwamen, zagen zij dat daarboven met gouden letters geschreven stond: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Toen zag ik in mijn droom dat de blinkende hen verzochten zich te melden aan de poort. Toen zij dit deden, zagen enigen over de poort heen, namelijk Henoch, Mozes en Elia enzovoort. Dat is de kerk van het Oude Testament. En er werd gezegd: deze pelgrims zijn gekomen uit de stad des verderfs, door de liefde die ze de koning van deze plaats toedragen. Toen gaven de pelgrims het getuigschrift dat ze bij de aanvang hadden ontvangen. Deze werden bij de koning gebracht, die, nadat hij ze gelezen had, zei: waar zijn die mannen? Hem werd geantwoord: ze staan buiten de poort. De koning gaf hun bevel om de poort te openen, opdat het rechtvaardig volk daardoor inga, dat de getrouwheden bewaard zij. Hij, we denken terug aan de kruisheuvel van, waar Christen het getuigschrift ontving en waar een zegel op hem gedrukt werd. O, bewaar dat getuigenis dat spreekt van het werk des Heren. Dat getuigenis is geen diploma dat van onze werken gewaagd, maar dat doet ons aangeschreven zijn als gekochte met zijn bloed en als degene op wie de Geest van God zijn stempel gedrukt heeft. De Heere vraagt naar zijn werk. Daar komt het op aan, op het begin. Niet dat we het eind mogen veronachtzamen, want er staat evenzeer in Gods woord: die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar het komt erop aan of Gods werk in zijn beginsel in ons hart verheerlijkt is, of de Heere dat in ons aangevangen heeft, naar dat begin, naar dat getuigschrift van de Heere, werd hier gevraagd. Nu zag ik in mijn droom dat die twee mannen de poort ingingen, en ziet, terwijl ze binnentraden, werden ze van gedaante veranderd, en werd hun kleding aangedaan, die als goud blonk. Er waren er die hen tegemoet kwamen met harpen en kronen. Ze gaven hun die over, de harpen om daarmee met allen te loven, en de kronen als eerbewijs. Toen hoorde ik in mijn droom: hoort u, Bunyan heeft het als het ware ingeleefd, voordat hij het opgeschreven heeft, dat al de klokken in de stad wederom losbarsten in vreugdegeluid, en dat tot hen gezegd werd: gaat in de vreugde uws Heren. Ik hoorde die mannen ook zelf, terwijl ze zongen met luide stem. Hem, die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. Dan gaat de lofzang aanvangen, die nooit meer eindigen zal. Juist toen de poorten werden geopend om die mannen in te laten, keek ik achter hen naar binnen. Zie, de stad blonk als de zon. De straten waren geplaveid met goud. En daarin wandelden vele mensen met kronen op hun hoofden en een palmtakken in hun handen en gouden harpen om daarmee met allen te loven. Er waren er ook onder hen die vleugelen hadden. Ze riepen de een tot de ander, zonder ophouden zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere. Daarna sloten zij de poorten. Toen wenste ik mij onder hen. Daar heb ik hiervoor al iets van gezegd. O, Bunyan heeft er zo'n zalige inblik in gehad en zich als het ware in de geest verheugd, met de kerk er iets van gevoeld, voor de troon en hier beneden. Dan komt Gods volk wel eens iets van die blijdschap, die vreugde, dat vermaak in God, in hun harten omdragen. Toen wenste ik mij onder hen.
Ik zou ons samen toewensen dat dit de hartelijke, oprechte, innige wens van ons hart mocht zijn. Zo jaloers en zo begeerig, gelovig wat dat volk van God eenmaal te wachten zal staan, en daarna te staan en te zoeken, dat we met Gods kinderen voor eeuwig daar mogen zijn. Dat we met gevoel iets daarvan in onze ziel mogen omdragen. Wel, dan gaan we de Heere hartelijk zoeken. Dan zal het vermaak in de wereld aan een eind komen. Dan zeggen we: arme, arme, nietige wereld met alles wat hij heeft. Wat zal dat toch zijn om voor eeuwig bij de Heere te zijn? Ik wenste wel voor u en voor mij dat we met deze wens van Bunyan hartelijk mochten instemmen. Toen wenste ik mij onder hen. De poort ging dicht en hij kijkt weer om, want nu komt nog het laatste stukje. Terwijl ik nu op al deze dingen stond te turen, keerde ik mijn hoofd om terug te zien. En ik zag onkunde naderen tot de oever der rivier. U weet wel, die man waar christen en hopenden over gesproken hebben en meegesproken hebben. De man die boos werd toen ze vroegen hoe hij daar aangekomen was. Die zich op zichzelf, op zijn eigen voornemens en zijn goede gezindheden had verlaten, en die vol wrevel en bitterheid zich keerde tegen christen en hopende, die hij van dweperij beschuldigde, toen ze spraken over een persoonlijke openbaring van God en van de Heere Jezus in hun hart. Hij wist er niet van, en hij wilde er niet naar gevraagd zijn. Ze hebben hem nog gewaarschuwd, maar hij is in zijn eigen weg gegaan. Hoe is het met hem afgelopen? We hebben christen en hopenden op hun weg gevolgd. We hebben hun strijd gezien. Christen, het water van de rivier was voor hem zo diep, maar daar komt onkunde ook aan, bij de oever van de rivier. En dan staat er: doch hij kwam er zo spoedig over. En dat zonder de helft van de moeite die de twee anderen hadden ondervonden. Die man is toch gemakkelijk over de rivier heen gekomen? Als we denken aan de strijd van christen, we hoorden hem roepen: o, nu vrees ik nog om te komen. Hopende hield zijn hoofd boven water, totdat hij weer grond onder zijn voeten had. Maar onkunde is toch zo gemakkelijk over die rivier heen gegaan. Wij weten dat sommige van Gods kinderen zalig mogen sterven. Bedenk dat, want dat leert de schrift ons ook. Maar hier staat, doch hij kwam er zo spoedig over, want er was toevallig op die plaats een zekere ijdele hoop, een veerman die hem met zijn bootje overzette. Hoort u? Ijdele hoop. Hij gaat met een valse hoop de eeuwigheid in. En die valse hoop, die ijdele hoop, is hem als een veerman, die hem met een bootje gemakkelijk over de rivier heen zette. Helemaal geen strijd. We hebben er wel eens mee te maken, ook in het ambtelijk leven. Ik herinner mij een ernstig ziekbed van een persoon die nooit enige blijk van geestelijke werkzaamheden had gegeven. Ik heb hem op zijn ziekbed tot kort voor zijn einde toe bezocht. En toen hij zich bewust werd dat het einde naderde, zei hij: nu hoop ik spoedig bij Jezus te zijn. O, als ik maar enige indrukken van de werking van Gods Heilige Geest had mogen waarnemen, ik zou de laatste zijn om het in verdenking te stellen, want dan weten we dat de Heere oordeelt over zijn werk. Maar wetende hoe die persoon sprak en handelde, en dan zo lichtvaardig, nu hoop ik spoedig bij Jezus te zijn. Ik voelde mezelf veroordeeld. Zou dat nu de vrucht van mijn bediening zijn, dat een ziel zo lichtvaardig de eeuwigheid ingaat? Ik kwam er zo mee in de strijd, het ging zo gemakkelijk, maar daarna werd me verteld onder welke leraars hij altijd gekerkt en geleefd had. Och, toen was ik blij dat daar onderscheidenen onder waren, waar ik veel meer achting voor had dan ik ooit voor mijn eigen bediening zou kunnen hebben. O, als ik nog aan die persoon denk, dan komt dit voorbeeld me in gedachten. Veerman, ijdele hoop, want dan ga je zo gemakkelijk over die doodse rivier. De man, onkunde, is aan de andere kant gekomen. Zo klom hij, naar ik zag, evenals de anderen de heuvel op om aan de poort te komen. Doch hij kwam alleen. Ziet u, die blinkenden kwamen niet met hem mee. De hemelingen hebben hem niet verwelkomd. Niemand kwam om hem enige aanmoediging te geven. Toen hij bij de poort gekomen was, zag hij naar het opschrift dat erboven stond en begon toen te kloppen, in de mening dat hem spoedig de toegang zou worden verleend, want in die vaste veronderstelling heeft hij geleefd. Daar is hij, ondanks de waarschuwingen van Christen, mee voortgereisd. Hij heeft geklopt: doe mij open, doe mij open. Doch hem werd door de mannen die over de rand van de poort heen zagen gevraagd: van waar komt u en wat begeert u? En hij zei: ik heb in de tegenwoordigheid des konings gegeten en gedronken. Hoort u, hij kan wel aan het avondmaal gezeten hebben. En, vervolgt hij, hij heeft op onze straten geleerd. Toen vroegen ze hem om zijn getuigschrift, opdat ze naar binnen mochten gaan om het de koning te tonen. Daarop tastte hij ernaar in zijn boezem, maar hij vond het niet. Hij had het niet. Het begin was er niet. Het werk Gods dat in dat getuigschrift als het ware aangegeven wordt, werd gemist. Toen zeiden zij: hebt u er geen? Maar hij antwoordde met geen enkel woord. Dat is ook bijbels. Dan zult u op 1000 vragen niet één kunnen antwoorden. Dan zult u verstommen in die dag, in dat uur, dat Bunyan beschrijft. Zo deelden zij het de koning mee, doch hij wilde niet afkomen om hem te zien. Maar hij beval aan de twee blinkenden, die Christen en hopende naar de stad hadden geleid, om naar buiten te gaan en onkunde te grijpen en zijn handen en voeten te binden en hem weg te voeren. Toen namen zij hem op en droegen hem door de lucht naar de deur, die ik terzijde van de heuvel had gezien, en ze wierpen hem erin. Toen zag ik dat er een weg naar de hel is, zowel van de poort des hemels vandaan, als van de stad des verderfs. Men kan het soms ver, ver gebracht hebben, tot aan de poort van de hemel, ook met ijdele godsdienst, en dan, als van die poort vandaan, nog verwezen worden naar die plaats, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Toen ontwaakte ik, en ziet, het was een droom. Dat was de droom van Bunyan. We hebben hem overdacht, en dan staat er nog een versje onder. Ik heb, lezer, u mijn droom verteld, en gij, beproef die uit te leggen, het zij aan mij, uzelf of uw buurman, maar geef acht, dat gij die niet misduidt, want zie, dit bracht, in plaats van goed, u niets dan nadeel aan. Mijn droom doet kwaad, als hij wordt misverstaan. Zie ook wel toe, dat gij niet overdrijft, aan het kleed mijns drooms al spelend hangen blijft. En maak mijn beeld of mijn gelijkenis geen oorzaak van gelach of ergernis. Een kind of dwaas mag het doen, doet gij zo niet. Zorg dat gij het wezen van de zaak doorziet. Schuif weg het gordijn, zie om de sluier heen. Keer om mijn beelden en misduid er geen. Gij vindt, als gij het zoeken wilt gewis, wat voor een eerlijk hartje heilzaam is. En wat ge er ooit van schuim in vinden zoudt, zij weggeworpen, maar bewaar het goud. Wie weet, of ik mijn goud als ets u gaf? Men keurt geen appel om het klokhuis af. Maar ziet gij heel mijn werk voor ijdel aan? Zo moet ik, dunkt mij, weer aan het dromen gaan. Zo hebben wij het ook overdacht. We hebben dit boek, dit zo waardevolle boek, beëindigd, besloten. En het is mijn innige wens en bede, dat u er iets goeds uit mogen ontvangen hebben. En dan onderstrepen we nog even deze woorden. Zorg dat gij het wezen van de zaak doorziet. Schuif weg het gordijn, zie om de sluier heen. Keer om mijn beelden en misduid er geen. En ook dit mogen voor u en mij waar zijn. Gij vindt, als gij het zoeken wilt, gewis, wat voor een eerlijk hartje heilzaam is. Dank u wel voor het luisteren. Voorlopig is er dan geen lezen. In september hopen we weer met een nieuw boek te beginnen.